Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update. Met mij, Hila Noorzij. Er worden vanavond weinig versoepelingen verwacht bij de coronapersconferentie. Ze wordt de avondklok verlengd en mag de horeca nog steeds niet open. Verslaggever Sander van Meersberg, ik hoor al weken, als eerste moeten we van die avondklok af. We moeten van die avondklok af. Maar nu wordt die toch weer verlengd. Hoe komt dat?
Ja, dat is ons min of meer wel in het vooruitzicht gesteld. Zo die net is dat de terrassen begin april weer open zouden gaan. Dat is tijdens de vorige persconferentie min of meer aangekondigd. Met als kleine nuance die veel mensen alweer vergeten zijn. Dat de cijfers dan wel beter moeten zijn. Het moeten toelaten. En die cijfers zijn de afgelopen weken juist best wel veel slechter geworden. Net als in andere Europese landen zie je dat het coronavirus ook in Nederland toch weer aan kracht wint. Dat in die situatie vindt het kabinet het onverantwoord om tot versoepelingen over te gaan. En dus is het voor de zoveelste keer, kan je bijna zeggen, een teleurstellende mededeling tijdens die persconferentie die er vanavond komt.
Ja, want is het een flinke stijging? Hoe zien die cijfers er nu uit?
Ja, toch best wel hoor. Als je bijvoorbeeld met 2 weken geleden het aantal besmettingen vergelijkt, dan is dat nu 42% hoger. Dus dat gaat niet om hele kleine aantallen, zeg maar. Als je naar de ziekenhuizen kijkt, daar is de situatie nog wel redelijk onder controle, kun je zeggen. Daar liggen nu ongeveer 2200 coronapatiënten. Dat waren op het hoogtepunt van de tweede golf, dat was begin januari, waren dat er 2800. Alleen wat we in het verleden wel hebben gezien, is dat als het eenmaal gaat stijgen, dat het echt ontzettend snel slechter kan worden. Ook in oktober bijvoorbeeld ging het echt in no time van 700 bezette bedden naar meer dan 2000 bezette bedden. Dus dat was toen ook een toename van 1400 bijvoorbeeld. Nou, als we die nu zouden krijgen, dan zou dat in de ziekenhuizen tot onverantwoorde situaties leiden. Dus ja. dat willen ze absoluut voorkomen bij het kabinet.
Maar er is minimaal versoepeld de afgelopen tijd. Die contactberoepen, de scholen, we hebben dat allemaal heel voorzichtig gedaan. Is die stijging dan toch het gevolg van die versoepelingen?
Ja, bij de scholen heb je eigenlijk altijd wel gezien, als die open zijn, dan geeft dat een plusje aan die R-waarde. Dus de verspreiding van het virus. Dus dat daar invloed is, dat lijkt wel degelijk het geval. Alleen wat denk ik toch ook wel inmiddels op de achtergrond echt speelt, is die Britse variant waar het begin dit jaar echt heel veel voor gewaarschuwd is. Hè? Die in Engeland voor zoveel problemen zorgde. Dat is in Nederland een tijd lang best wel uitgebleven. En ook in andere Europese landen. En dat is toen eigenlijk al wel een beetje voorspeld dat dat onder de oppervlakte zou gaan stijgen. Alleen wat je de laatste weken ziet is dat die groei van het aantal besmettingen, zeg maar, dat die best wel in lijn loopt met wat modellen die toen zijn gemaakt. En dat kan wellicht veroorzaakt worden door die Britse variant die inmiddels al wel in Nederland voor 80% geloof ik van het aantal besmettingen zorgt. Dus die zit daar mogelijk achter. En het is gewoon best wel lastig om die eronder te krijgen, blijkt wel.
Ja. Ja, en Sander, ik weet dat het lastig is, maar als je in jouw glazen bol kijkt, wanneer verwacht je versoepelingen?
Ja, nou, wat je eigenlijk in het ziekenhuis hoort, ik heb gisteren met een paar artsen gebeld, die zijn best wel gefrustreerd. Want die zeggen van ja, nu komt er weer een golf op ons af en we hadden dit gewoon kunnen voorkomen, zeggen ze. Door als eerste die mensen te vaccineren die het grootste kans hebben om op een ziekenhuisbed terecht te komen. Dat zijn door de bank genomen zijn dat mensen van 60 tot 75 jaar ongeveer. En dat zijn precies de mensen die nu nog steeds wachten op een prik. Het goede nieuws is dat die mensen dat die langzamerhand aan de beurt beginnen te komen de komende weken. En de verwachting is dat ze binnen 5 à 6 weken een prik hebben gehad. In ieder geval een eerste prik. Nou, dan is een groot deel van de mensen die in het ziekenhuis terecht kan komen, heeft bescherming. Tel daarbij op dat het toch een mooier weer wordt dan nu. Dat moet gewoon wel. En dan zou je toch wel met enige voorzichtigheid kunnen zeggen dat over een week of 5 of 6 de situatie echt drastisch beter zou moeten zijn. En dat we dan, ik zeg het met enige voorzichtigheid, zouden moeten kunnen uitkijken naar versoepelingen.
Een begraafplaats in Bodegraven is het middelpunt geworden van een populaire complottheorie. De afgelopen maand is het kerkhof door honderden mensen bezocht die bloemen leggen bij wie zij de slachtoffers van een moord- en misbruikcomplot noemen. En misdaadverslaggever Victor Schildkamp is hier bij ons in de studio. Laten we even bij het begin beginnen. Waarom staat deze begraafplaats in Bodegraven ineens zo in de belangstelling?
Ja, dat komt omdat er een man uit Bodegraven, Joost Knevel heet die. Die is anderhalf jaar geleden met een verhaal op de proppen gekomen. dat er 3 relatief jong overleden mannen uit Bodegraven ooit getuigen zijn geweest van een misbruik en de moord op een meisje. En 4 mensen zijn daar getuigen van geweest. 4 jonge kinderen. En van die 4 is hij de enige die nog leeft. En die andere 3 die zouden dan vermoord zijn of op dubieuze wijze om het leven zijn gekomen. Omdat zij ooit getuigen zijn geweest van die moord op dat meisje.
En wie is die Joost Knevel dan?
Waarom die begraafplaats nou zo in de belangstelling stond. Een van die 4 kinderen die dus heeft moeten kijken, volgens zijn verhaal, naar die moord op dat meisje. 3 daarvan die 4 zijn dus overleden. En 1 van die 4 ligt op die begraafplaats in Bodegraven. Nou ja, sinds 1,5 jaar komt deze Joost Knevel met dit verhaal. Een heleboel mensen geloven dat en gaan dus bloemen leggen op dat graf. Omdat zij denken dat daar een slachtoffer ligt van een pedonetwerk. Ja, het is een...
Die dat met de dood heeft moeten bekopen
uiteindelijk. Ja. Die jongen die daar ligt, heeft daar niks mee te maken. Die is door een ongeluk om het leven gekomen. Maar dit verhaal is om hem en nog een paar anderen heen verzonnen. Ja, een heleboel mensen die geloven dat. Dus de gemeente Bodegraven die werd een aantal weken geleden volslagen verrast doordat er ineens ontzettend veel mensen bloemen kwamen leggen op dat graf. Dat graf was echt bedolven onder een laag bloemen. Nou, familie is daar natuurlijk helemaal niet van gediend.
Nee, ja, want het lijkt me nogal vreemd als...
Het is natuurlijk super pijnlijk.
Als je als nabestaande daar ineens mee geconfronteerd wordt.
Ja, die jongen die daar ligt is 32 jaar geworden. Die is vroeg en tragisch door een ongeluk om het leven gekomen. Dat is trouwens al 14 jaar geleden. En dan nu ineens, 14 jaar later, komen er een heinde en verre mensen die denken dat hij slachtoffer is van een of ander pedoseksueel netwerk en komen daar bloemen leggen. Ja, dat is natuurlijk mega pijnlijk. En er is ook 1 familielid van die jongen, die is ook wel op die begraafplaats geweest. Om het graf te beschermen, tussen aanhalingstekens, spreekt die mensen ook aan. Wat kom je hier in godsnaam doen? Sommigen schrikken dan van het verhaal, laten een traan. Anderen blijven gewoon echt van, ja, maar dat is toch dat pedonetwerk, bla bla bla. Die houden dat gewoon vol. Ja, je kunt je voorstellen dat de familie van deze jongen en ook van die 2 anderen daar helemaal niet op zit te wachten.
Nee, dan even terug naar die Joost Knevel. Want wie is hij en heeft hij dan een relatie met die jongen die op die begraafplaats
is? Joost Knevel komt ook uit Bodegraven. En het zou best kunnen dat ze als tieners elkaar allemaal gekend hebben. Hè? Die Knevel en die 3 jongens die dan relatief jong zijn overleden. Dat is ook zo. Waarschijnlijk hebben ze elkaar wel gekend. Maar pas als tieners, niet begin jaren 80, toen dat incident plaatsvond volgens hem. Toen ze elkaar als kleine kinderen zouden hebben gekend. Ja, om een heleboel redenen kan dat niet. Bijvoorbeeld de man die op dat graf ligt, die woonde toen helemaal niet bij Joost Knevel in de buurt. Zaten toen ook niet bij elkaar op school. Ook al omdat het leeftijdsverschil 1 jaar of 4 is. Dus het kan best zijn dat ze elkaar... Het zijn gewoon jongens die elkaar als tiener wel hebben gekend uit Bodegraven. En Knevel heeft niet bepaald een succesvolle carrière opgebouwd. Hij is inmiddels ergens in de 40, woont in Spanje, heeft een strafblad. Verleden als oud-hooligan. Ja. Er is een relatie wel, maar niet zoals hij zegt dat die er zou moeten zijn.
Maar nu heeft de gemeente Bodegraven hier dus wel mee te maken. Er geldt inmiddels ook een noodverordening. Wat houdt dat in?
Ja, dat is vrij recent. Kijk, dat ondanks dat de gemeente 1 week of 5 dus geleden dus via een persconferentie en alles erop en eraan heeft gezegd wat er aan de hand is. En ook heel duidelijk heeft gezegd, verhaal klopt gewoon niet. Blijf alsjeblieft weg. Blijven er toch bloemleggers, zal ik maar zeggen, komen. En dus hebben ze nu een noodverordening afgeroepen. Je komt gewoon die begraafplaatsen niet meer op. Zonder legitimatie lopen ook een paar bewakers rond. Was ook een tijdje lang is er nog aan de rand van de begraafplaats van het kerkhof een soort plek ingericht om die bloemleggers dan maar te kanaliseren. Hè? Om ze toch in ieder geval de ruimte te geven.
Ja, om plek te geven.
Ja, maar daar hebben die gemeenten, daar hebben die nabestaanden ook geen zin in. Die zeggen gewoon, joh, het is hier geen bedevaartsoord. Een kerkhof is een laatste rustplaats, letterlijk. Daar
ja, laat hem rusten.
Dus ophoepelen allemaal. En dat is nu wat er gaande is.
Nu klopt dit verhaal niet.
Nee, dit verhaal klopt absoluut niet. Nee. Dat moeten we duidelijk stellen.
Maar hoezo heeft het dan zoveel aanhangers?
Ja, weet je, pedoseksuelen bestaan. En zelfs pedonetwerken bestaan. Hè? Ik bedoel, er zijn diverse voorbeelden in de wereld van pedonetwerken die bestaan. En er zijn gewoon mensen die denken, als dit bestaat, zal dat ook wel bestaan. Dit soort theorieën winnen ook vaak aan kracht in tijden van maatschappelijke onzekerheid. Hè? Ik bedoel, we zitten in een coronatijd. Een heleboel mensen wantrouwen alles en iedereen momenteel. Mensen zijn verdrietig en hun baan verloren, weet ik veel wat. Allemaal mensen die misschien ergens houvast zoeken. Dat is natuurlijk een wat maatschappelijk contextverhaal. Maar ja. Dit zijn wel de tijden waarin zo'n theorie aan kracht wint.
Het kabinet wil vanaf 31 maart de avondklok naar 10 uur verplaatsen. Volgens Haagse bronnen kwam het besluit gisteren in een stroomversnelling toen burgemeesters aandrongen op deze optie.
De maatregel, tenminste dat later de cijfers zien van de avondklok, heeft zeker een bijdrage gehad. Maar je moet je nu wel afvragen of dat nog op deze manier vanaf 9 uur in deze omstandigheden nog wel zo zal zijn. Wij denken van niet.
Ja, politiek verslaggever Tobias Den Hartog. Nou, het kabinet hield tot nu toe heel stellig vast aan die avondklok, maar nu toch een uurtje later. Waarom?
Ja, de belangrijkste reden is dat de RIVM die test ook wel de draagvlak is, hè, voor de douze enquêtes voor wat de draagvlak is voor die avondklok. En ja, de avondklok lag natuurlijk vanaf het begin af aan al gevoelig, omdat het ja, al onze vrijheden natuurlijk enorm inperkt. Maar je hebt er vooral bij nodig dat mensen zich eraan houden. En ja, die RIVM-enquêtes wijzen wel uit dat steeds meer mensen zeggen dat ze er moeite hebben zich eraan te houden. En ook niet van plan zijn zich er nog heel veel langer aan te houden. Die percentages zijn nog niet de meerderheid van het aantal mensen, maar het neemt wel toe. En ja, het kabinet maakt zich daar wel zorgen over. In combinatie natuurlijk met het feit dat het steeds langer licht blijft 's avonds, waardoor het nog moeilijker wordt voor mensen om, om dan ineens binnen te blijven na negenen.
Ja, dan een uurtje later. Wat doet dat dan met het draagvlak?
Ik denk dat het kabinet heel erg hoopt dat de reactie is: ah, fijn, toch een uurtje extra. Het geeft misschien net wat ruimte om 's avonds te wandelen of te sporten. Dus ik denk dat ze heel erg hopen dat mensen zo rond een uur of 10 toch al van plan zijn of waren om naar huis te gaan. In de meeste gevallen dan, bezoek en feestjes en zo, dat blijft dan problematisch. Maar dat kan toch al niet met de bezoekregels. Ik denk dat ze hopen dat dat uurtje dan net even een beetje lucht gaat geven aan mensen.
Ja, maar Tobias, ik vind het toch een beetje scheef om te begrijpen. Want de avondklok hebben we. Want we moeten het aantal contacten beperken. We moeten zoveel mogelijk proberen dat coronavirus te bestrijden. Maar nu toch een uurtje extra vrij, zo noem ik het maar eventjes, om toch naar buiten te gaan.
Terecht zou je kunnen opmerken dat alles rond de avondklok zo krom als een hoepel is. Want het kabinet heeft natuurlijk bij herhaling gezegd dat dit het middel is wat zo kort mogelijk aan de orde moest zijn. Hè. Het ging van een week naar twee weken naar een maand. Inmiddels zitten er al weken aan vast. Die belofte hebben ze al losgelaten. Dus dat is natuurlijk al heel inconsequent. Ja, en los daarvan, je kunt je natuurlijk ook afvragen, heeft het überhaupt wel zin op de langere termijn? Je ziet daar ook wel wat twijfels over bij OMT-leden. Bijvoorbeeld Diederik Gommers, die zei van al die blijf binnen, beperkt het aantal contacten, heeft ook zijn weerslag op de fysieke gezondheid van mensen. Hè? We hadden misschien meer en langer sporten moeten toestaan. Het heeft in de avondklok ook voor mensen gevolgen gehad natuurlijk. Die individuele sporten die nog mogelijk waren, dat ineens beknot is. Als jij zegt, ja, ik begrijp er weinig van, dat is ook een beetje zo. Het is ook een beetje onnavolgbaar geworden.
Die andere regel, die ook wel op wat weerstand stuit, is die eenpersoonsmaatregel. Wordt daar nog vanavond wat over gezegd, dat je één persoon over de vloer mag?
Ik verwacht wel dat het genoemd wordt, omdat het natuurlijk heel heftig is. Maar ik verwacht eerlijk gezegd niet dat ze dat gaan verruimen. Ze zitten nog steeds wel echt in de maag met toenemende besmettingsaantallen. Ik vrees dat dat nog steeds bij één gaat blijven. Hoewel dat ook echt ervaren wordt als een heel zware maatregel.
Ja, heel ingrijpend. Wat verwacht je vanavond nog meer dat er wordt aangekondigd?
Nou ja, verder weinig goed nieuws, vrees ik. Er was vorige week in het kabinet wel de hoop dat studenten die op hogescholen of universiteiten les zouden willen hebben, dat daar wat meer mogelijk in was. Misschien één dag in de week. Ook misschien via sneltesten aan de deur. Dat je een soort van triage aan de deur zou kunnen doen. Maar het is volgens minister Van Engelshoven, die hoger onderwijs doet, is dat op dit moment nog onmogelijk. Ze was vorige week optimistisch, maar nu zegt ze dat op zijn vroegst eind april lijkt te gaan worden.
Goed. En dan was er ook nog iets over het negatief reisadvies. Dat is ook verlengd.
Ja, dat viel wel te verwachten. Het reisadvies, het negatief reisadvies voor het buitenland, dat gold nu tot half april. Nou ja, de meivakantie komt eraan. Het kabinet moest daar natuurlijk wel een soort van plan voor maken. En ja, dat ligt er nu. En dat is heel simpel. Tot en met de meivakantie worden buitenlandse reizen afgeraden. En dat was al zo. Nou ja, er geldt dan ook een negatief reisadvies voor reisorganisaties en verzekeraars. Verder bemoeilijkt om reizen aan te bieden.
Zet je dubbel cassettedek maar klaar, want ze zijn er weer.
Kan ik iemand nog even bijschenken?
Dit is Jet, moeder-overste. Veel te goed voor deze wereld en kookt het liefst voor de hele buurt.
Ja, dat is Sander. Dat is een beetje de Hannibal van onze club. Beetje degelijke huisvader, hoor.
Manuel, soms een tikkeltje jaloers. Vooral op sportieve veertigers en op mensen die niet in het ubersaaie Hilversum wonen.
Moet jij zeggen, Wietske, ons groentje die nog het liefst elk weekend in de lampen hangt. Maar met twee jonge kids het alleen licht ziet worden met Duplo en Nijntje.
Gezellig, jongens. Zullen we beginnen?
Elke zaterdag een nieuwe aflevering van de podcastserie De Veertigers. Te beluisteren via ad.nl/De Veertigers, alle podcast-apps en sites van PZC, Brabants en Eindhoven's Dagblad, BN De Stem, Tubantia, De Gelderlander en De Stentor.